Dit is de Hartverzachtcast, de podcast van Hartverzachters. En mijn naam is Stefan Lam. Ik ga in gesprek met wetenschappers, deskundigen en ervaringsdeskundigen om te ontrafelen waarom we ons online gedragen zoals we ons gedragen. En wat kunnen we zelf doen om het online weer een beetje prettiger en leuker te hebben. Dit is aflevering 6 van de Hartverzachtcast. We praten wat af met elkaar, ook op WhatsApp en social media. Hoe gaan we daar het best met elkaar in gesprek of in dialoog? In deze aflevering gaan we het hebben over het voeren van een online dialoog. Wat is een dialoog? Waarom is het voeren van een dialoog belangrijk en hoe doe je dat? En vandaag ga ik in gesprek, of eigenlijk in dialoog moet ik zeggen misschien, met Ank Jansen. En welkom Ank in de Hartverzacht cast. Ik ben heel benieuwd, waar hou jij je zo al mee bezig?
Ja, Stefan, hartstikke leuk om hier tegenover jou te zitten. Dat zien natuurlijk de luisteraars niet, maar wij kijken elkaar nu in de ogen. En ik kan ook zien hoe Stefan reageert op wat ik zeg. Dus dat vind ik altijd heel fijn, die gesprekken. Mijn naam is Ank Jansen. Ik ben voorzitter van de Stichting in Dialoog. En vanuit daar geef ik trainingen aan dialoogbegeleiders. Dat doen we in company met open inschrijving. En ik ben zelf ook dialoogbegeleider.
Wat doet een dialoogbegeleider?
Als ik echt in de rol zit van dialoogbegeleider, dan breng ik mensen met elkaar in dialoog. En dan ben ik mede verantwoordelijk voor het proces om te zorgen dat andere mensen ook in dialoog gaan en blijven.
Ik hoor al jou praten over een proces en ik hoor je ook over het woord dialoog, hè, waar we vandaag over praten. En wat is een dialoog nou eigenlijk?
Voor mij is een dialoog een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin mensen echt vanuit hun hart proberen contact te maken met de ander. Dus als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een discussie, daar zitten mensen veel meer vanuit hun hoofd, met argumenten om elkaar te overtuigen. En dat zijn natuurlijk, discussies zijn ook heel belangrijk. Alleen soms is het ook fijn om met mensen in gesprek te gaan op een ander niveau. Dus echt van mens tot mens. Hoe zie jij de dingen? Hoe ervaar jij de dingen? Wat vind jij daarin belangrijk? In mijn beleving maak je daarmee op een andere manier contact met de mensen om je heen. Voel je ook vaak meer verbinding met andere mensen.
Dus een discussie gaat meer met het hoofd. Een dialoog gaat meer met het hart.
Ja.
Je maakt dus meer verbinding op die manier.
Verbinding van mens tot mens bedoel je dan? Dus
ja.
Als ik bijvoorbeeld een gesprek heb vanuit mijn vak, en dan niet als dialoogbegeleider, maar wat ik in mijn dagelijks werk doe, bijvoorbeeld ben ik docent. Als ik vanuit die inhoud een goed gesprek heb met een collega over hoe kunnen we dit het beste doen, dan zie ik die persoon als ook een docent. En dat is een stukje van de mens die diegene is.
Ja.
Dat is dialoog, kijk ik vaak naar de hele mens. Hè? Dus een mens is dan niet, of iemand is dan niet alleen een docent, maar ook een ouder en ook een dochter misschien wel. Of een paardrijder of ik noem maar iets. Dus dan spelen al die aspecten spelen mee in een gesprek wat je hebt.
Dus ik kies er soms voor om te kijken, ga ik met die docent in gesprek of ga ik met de mens in gesprek? En daar maak je zelf al een keuze in.
Nou, ik zeg het zelf vaak, relatiegericht aan de slag gaan of in gesprek gaan en taakgericht in gesprek gaan. Dus als ik echt als docent met een andere docent in gesprek ben en we gaan over de opzet van de les, dan is het vooral taakgericht. Dan willen wij een goede les maken samen. Maar ik probeer in mijn werk en eigenlijk in alles wat ik doe, vooral ook relatiegericht te werken. Dus dat betekent, voordat wij aan die taak beginnen, dat ik echt probeer contact te maken met mijn collega. He, zie ik bijvoorbeeld dat die persoon er moe uitziet of dat die heel erg vrolijk is. Nou, dan zie ik dat en dat benoem ik en dan zeg ik, jeetje, wat zie je eruit vandaag? Wat gezellig, of weet je. Dus dan maak je op een andere manier al eerst contact met de mens. Voor mij maakt dat de samenwerking ontzettend veel fijner.
Ja, ja.
En voor mij maakt dat ook dat ik beter op de taak kan werken.
Dus er is niet echt een oordeel bij, hè? Taakgericht of relatiegericht, dat is niet per se, één is niet per se beter of slechter dan de ander.
Nee, absoluut niet. Nee.
Ja, je denkt dus eigenlijk heel erg na over hoe jij een gesprek aangaat, of een dialoog aangaat. Waarom zouden we eigenlijk met elkaar in dialoog moeten gaan? Wat is eigenlijk het idee dan van een dialoog?
In mijn ervaring en ook heel veel mensen die ik hoor en alle dialoogbegeleiders waar ik het terug van krijg, levert dialoog op dat je leert hoe andere mensen naar hetzelfde onderwerp kunnen kijken. Dus dat er de manier waarop jij naar iets kijkt, dat niet betekent dat iedereen zo naar de wereld kijkt. als je daar achter komt in een dialoog, dan maakt eigenlijk jouw eigen wereld ook weer een stukje breder. Dat je gaat denken van, hey, maar ik wist niet dat je er op zo'n manier ook naar kon kijken.
Maar je hebt toch gewoon gelijk? Dus je hoeft er niet naar een andere manier naar te kijken.
Ja, daar zijn ook de meningen over verdeeld. Hè? Is er maar één manier van gelijk? Is het dit, waar je het dan ook over hebt? Of kan je ook op andere manieren ernaar kijken? Voor mij, hè, wat ik ook heel vaak hoor, ja, maar er zijn toch gewoon feiten?
Ja.
Er zijn feiten. Bijvoorbeeld, hier staat een waterfles voor me, waar ik zo af en toe een slokje uitneem.
Ja, ik zie hem.
Het waterfles is een feit.
Ja.
Maar ja, goed, hij ziet er ook op een bepaalde manier uit. Ik heb hem uitgekozen, omdat ik hem mooi vind. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar dat is al een ander perspectief. Nou, de betekenis van zo'n waterfles. Of voor mij is bijvoorbeeld water drinken heel belangrijk, omdat ik anders, heel praktisch, kramp in mijn voeten krijg.
Oh, ja.
Ja. Ja. Dus voor mij heeft die water drinken heeft ook een betekenis in mijn gezondheid.
Ja.
Dus ja, er is een feit. Maar wat de betekenis van dat feit is, en dan is zoiets simpels als een waterfles, kan je al op een heleboel manieren naar kijken eigenlijk. Ja, laat staan de meer complexe onderwerpen in de wereld. Hè? Zoals nu in de wereld allerlei dingen gebeuren waar je ook op verschillende manieren kan kijken. En dan, ja, dat zijn dan hele complexe onderwerpen. En ja, daar wordt dialoog nog belangrijker in. Ik bedoel, zo'n dialoog van waterfles zou ik niet echt initiëren.
Nee, maar inderdaad, de wereldproblematiek die nu aan de hand is. Ja, dat zou wel eens goed kunnen zijn om ook die andere perspectieven
ja,
te bekijken.
Ja.
En dat heeft dus ook te maken met het inleven in een ander, denk ik.
Ja, absoluut. En dat wil niet zeggen dat je meteen andere perspectieven ook over moet nemen. Maar wel leren begrijpen hoe andere mensen er ook op een andere manier naar kunnen kijken. En daardoor zich misschien ook op een andere manier gedragen in de realiteit. Of misschien wel online.
Ja.
Kunnen we ze ook nog naar kijken. Maar vooral die perspectieven zichtbaar maken is heel belangrijk voor dialoog.
Jij geleidt dan dit soort dialogen. Merk je dan ook dat mensen door elkaar naar elkaar te luisteren en door elkaars perspectieven te horen, dat ze dan ook dat er iets verandert bij deze mensen naar aanleiding van zo'n gesprek?
Dat hoeft niet per se alleen aan die ene dialoog te liggen. Dat gebeurt ook wel eens natuurlijk. Dus dat mensen zeggen van, nou, ik ga toch vanaf morgen ga ik dit net een beetje anders doen als wat ik vandaag deed. Maar het is vooral de ervaring vaak van het luisteren naar elkaar en ook zelf gehoord worden, dat andere mensen naar jou luisteren, die zo waardevol is voor mensen dat ze denken, ja, dit kan ik in het dagelijks leven ook beter gaan doen. Met familielid waar ik bijvoorbeeld nog steeds niet over politiek wil praten. Of met een vriendin waar we echt totaal anders kijken naar opvoeding van onze kinderen bijvoorbeeld. Dus de ervaring van het luisteren en vooral het oordeelloos luisteren, dat proberen mensen vaak door te zetten ook in andere situaties.
Dan gaan er gelijk allerlei situaties, als jij dat noemt, in mijn hoofd aan. Waar ik dan denk van, ja, it takes two to tango.
Ja.
Als ik een gesprek aanga met iemand, dan kan ik dit zelf wel willen.
Ja.
Alleen, hoe zit het dan met die ander? Kan ik een dialoog voeren als de ander dat niet wil of niet kan? Is dat mogelijk? Of hoe zie jij dat?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat je altijd, als je echt een dialoog voert, dat je dat met z'n tweeën doet, absoluut. Of
ja,
met meerdere.
Ja.
Tegelijkertijd kan je zelf altijd je dialogische houding inzetten. Dus wat we doen met dialoog is dus bijvoorbeeld eerst doorvragen voordat je over jezelf gaat vertellen. Dat kan je altijd doen. Wat ook een hele belangrijke realisatie is voor mezelf altijd. Het gaat niet om mij. Ik ben er niet om die ander te overtuigen. Die ander hoeft mij ook niet te overtuigen. Dus ja, het woord nederig, daar denken heel veel mensen vaak wat negatief over. Maar ik vind het juist iets heel moois, omdat je dan niet jezelf centraal stelt. En als je niet jezelf centraal stelt, dan, ja, dan gaan er gewoon andere dingen ontstaan in het gesprek. Dus dat je echt naar het onderwerp in het midden legt, als het ware. En daarna kijkt met elkaar. En als je dus in gesprek probeert dat ook die ander te laten doen. Dus dat je het niet persoonlijk maakt, maar echt kijkt van, ja, bijvoorbeeld hè, opvoeding van de kinderen. Nu heb ik zelf geen kinderen, maar ik heb ook ideeën over opvoeden van kinderen.
Ja, ja.
En dan, hè, en dat mensen dan ook soms wel eens een oordeel hebben over mij. Maar hoe kan je daar nou iets van vinden? Want je hebt geen kinderen, dan kan dat niet. Nou, ik denk van wel, want ik zie gewoon, hè, het zijn ook gewoon mensen natuurlijk. Dus ja, dat je dat wat minder dingen wat minder persoonlijk maakt. Ik denk dat dat wel een goede samenvatting is.
Ik hoor jou dialogische houding zeggen. Is het zo dat als ik met een dialogische houding binnenkom, ja, dus opensta voor gesprek, niet mezelf centraal wil stellen, van hart tot hart, relatiegericht, mensgericht. Betekent dat dan dat degene tegenover mij daar misschien automatisch ook meer in mee zal gaan?
Dat is zeker een goed puntje. Meestal heeft zo'n houding wel effect op de ander. Dat lukt niet altijd. Dus je kan absoluut laten merken dat je bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd bent in hoe die ander erover denkt. Dus als die ander probeert jou te gaan overtuigen, dat je dan niet reageert met ik moet jou gaan overtuigen. Weet je, want dat is toch vaak. Ik had het laatst weer. Toen zat ik zelfs in een trainingsbijeenkomst. En toen voelde ik die prikkel. En eigenlijk voelde ik hem te laat, want ik had al gereageerd.
Ja, oh ja.
En achteraf dacht ik, oh nee, ik had daar iets meer op een andere manier op kunnen reageren. Dus het gaat vaak ook zo snel. Maar hoe meer je ermee bezig bent, hoe sneller je ook die prikkel voelt van, oh, maar ik ga ook die ander overtuigen. Nee, ga nou eerst eens kijken, maar waarom vindt die ander dat nou? En wat ligt er nou onder? Welke behoeften of welke waarden? En dan kom je op een heel ander niveau van een gesprek. En dat maakt ook dat mensen vaak die behoefte om te overtuigen gaan loslaten.
Ik ken die prikkel ook.
Ja?
Ja, en ik heb ook hetzelfde dat ik denk van ik moet het niet aan toegeven. En dan op het moment dat ik dat denk, dan is het al gezegd. En dan ja, dan wil ik toch iemand graag overtuigen van iets.
Ja.
Ja, feiten op tafel. Ja. Je ziet toch wel dat dit... Ja.
Ja. Nou ja, en daar kan je dan ook weer op reageren. Dus als je dat besef krijgt al in het gesprek, dan kan je alsnog overschakelen op meer verdiepende vragen. En als je dat achteraf beseft, kan je er ook op terugkomen.
Ja.
Hè, dus je kan een gesprek altijd weer opnieuw openen, op een andere manier. Hè, vooral als je echt heftige discussies hebt met andere mensen, kan dat ook de relatie in de weg gaan zitten. Hè? Dus dat horen we ook heel veel, dat naar aanleiding van corona, dat er echt vriendschappen verbroken zijn, families uit elkaar gevallen zijn, omdat ze echt niet meer daarover kunnen praten met elkaar. En je kan er altijd op terugkomen.
Ik moet terugdenken aan een gesprek met mijn moeder. Die luistert deze podcast toch niet, dus ik kan er vrijuit praten. En die zei dan, ik wist dat er een discussie zou komen, maar ik dacht, ik ga wel daar dialogisch in zitten, zeg maar. En toen startte zij met de vraag van, wat vind je nou van die zielige boeren? En toen ging het dus al fout. Omdat eigenlijk in haar vraag zat al zoveel ook oordeel, zeg maar, van wat zij dan...
Het was duidelijk wat haar standpunt was, ja.
Ja, wat haar standpunt was. Dat ik gelijk ook met mijn standpunt kwam, zielige boeren. En, dus het is, ik merk wel dat het heel lastig is om... om daaraan vast te houden en ja, dat op die manier toe te passen.
Ja, ja, het is voor mij ook een dagelijkse oefening, hoor. En weet je, ik had het over het taakgericht en het relatiegericht werken. Ik zit ook gewoon soms in overleggen natuurlijk die totaal functioneel en taakgericht zijn. Ik bedoel, dat hoort er natuurlijk gewoon bij als je werkt. Alleen voor mij, ik mis echt iets dan. Dus ik voel ook echt als ik geen connectie heb met die ander. En wat ook is, als je met mensen vaak samenwerkt, dan kan je ook eigenlijk soms ook meteen taakgericht beginnen. Want die connectie die is er gewoon al.
Dus eigenlijk is het ook goed om ergens, als je iemand nieuw leert kennen, om even dat mensgerichte stukje te hebben en te doen.
Ja.
Voordat je verder gaat met een dieper gesprek. Ja. Ja.
En voor mij, als ik dat nog mag aanvullen, is het iets wat continu blijft. Dus ik heb zelfs met collega's waar ik al wel een hele goede connectie mee heb, die blijf ik elke keer, elk moment, niet altijd, maar wel regelmatig gewoon op een andere manier kennen. Ja. Dus ik zet ook niet vast, ik zeg ook niet, dit is die collega, die is zo. Of die ander, die is zo. Nee, ik heb wel die collega meegemaakt. Ik weet wel dat ze meestal zo doet. Maar ik probeer wel te blijven kijken van, is er iets veranderd? Dus ik probeer ook dingen niet vast te zetten. Dus net zoals ik meningen niet vastzet of... ik geen rollende definitie van dialoog heb. Want die definitie staat niet vast voor mij. Die ontwikkelt zich gedurende de tijd. Ik leg er misschien anders uit aan deze podcastluisteraars dan ik aan mijn studenten zou doen.
Ja.
Dus voor mij staan dingen ook niet 100% vast. En dat betekent dus, als je vanuit daar werkt, dat je ook aandacht moet blijven houden. Van hoe is het nu? Of hoe is het vandaag? Of...
Ja, daarmee zie jij de mens eigenlijk in al zijn facetten en die staat ook niet stil. Dus het is niet even een check in the box. Nou, ik heb toch een keer aan jou gevraagd wie je bent en hoe het met je gaat. Een up check in the box menselijke stukje gehad.
Ja.
Nee, jij blijft dan zijn vinger aan de pols houden met mensen. En je leert op dat moment in de loop van de tijd alle facetten van iemand kennen in de ontwikkeling van die persoon.
Ja. Dat probeer ik in ieder geval.
Ja, ja, en dat is ook dat proberen. Dat is volgens mij ook die dialogische houding. Daar zit volgens mij ook in dat je het in ieder geval probeert, toch?
Ja, voor mij is leren Hè, want proberen is eigenlijk, misschien zou je kunnen zien als experimenteren. Dus je gaat het elke keer doen en dan soms lukt het en soms lukt het niet. Voor mij is een lerende houding essentieel voor een dialogische houding. Dus dat je blijft leren over jezelf. Hè, dus ook blijft nadenken dat als je ineens, weet ik veel, heel boos ergens op reageert, dat je achteraf ook nadenkt van, ja, maar wat maakt nou dat ik daar boos op was? En dat je ook weer leert over jezelf, waardoor je ook weer beter leert, ja, wat dan jouw triggers zijn om boos te worden of om ook te gaan overtuigen. Of...
Ja, een stukje zelfreflectie.
Absoluut, ja.
Nou, wat jij net zei over die menselijke kant, hè, dat je eerst ook graag die menselijke kant wil leren kennen. Ik had kennis gemaakt met een app en die app die heet Bubble Chat. En dat is een app die is gelanceerd voor de verkiezingen. En wat je kunt doen in die chat-app is aangeven op welke partij je stemt. En vervolgens word je anoniem aan iemand anders gekoppeld, die ook anoniem is, en krijgt een stelling voorgelegd. Ik vond dat heel mooi, dus ik dacht, ik ga dat eens proberen. En de stappen doorgenomen en ik kom dus in die app met die stelling. En het voelde voor mij zo raar om meteen met die persoon aan de andere kant, om meteen over die stelling te gaan praten. Ik had zelf al zo'n behoefte om te weten, wie zit er nou eigenlijk tegenover me? Ik weet wat je stemt, dat zie ik in de app. Ik weet verder niks hoe je heet. Ja, vriendelijke nachtegaal. Maar dat is je anonieme naam.
Ja.
Dus ik vond het heel lastig zelf ook om dat stukje over te slaan in dat gesprek.
Ja, ja, want ik ken wel meer initiatieven waarbij ze mensen vanuit verschillende, die echt duidelijk verschillende meningen hebben, bij elkaar te brengen. Ik heb een paar jaar geleden ook wel eens meegedaan aan zo'n initiatief. Misschien was dat wel in voorbereiding op de vorige verkiezingen.
Ja.
En toen heb ik online een afspraak met iemand gehad. Ja. En er zaten helemaal geen... Dus dan zie ik nog wel iemand tegenover me. Maar er stonden verder helemaal geen instructies, als het ware, over hoe ga je nou zo'n gesprek aan. Dus het ging ook... We hadden inderdaad een aantal stellingen gehad. Dan zei je dan voor of tegen. Nou, dat is al natuurlijk heel binair, voor of tegen. Nou, meestal heb ik geen voor of tegen mening. Bij mij is het al genuanceerd.
Ja.
Dus dat vind ik dan al best wel moeilijk. En dan is het ook nog, ja, ga dan daarover in gesprek. Dus als je al start met een ja of een nee, dan begin je eigenlijk al met overtuigen bijna.
Ja.
En als er dan ook geen instructies bij zijn van hoe ga je dan dat gesprek met elkaar in? Nou ja, die meneer die tegenover mij zat op mijn scherm, die begon eigenlijk alleen maar te vertellen waarom hij ergens ja of nee op zei.
Ja.
Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo boeiend of zo. Dus ik probeerde dan wel in dat gesprek van, goh, hoe kom je daar dan bij? En wat is dan je ervaring daarmee? En weet je, van die omdraaivragen proberen te stellen. Nou, dan reageerde die af en toe wel op, af en toe niet. Maar ik kreeg heel weinig vragen terug. Dus ik heb zelf ook niet zo heel veel daarover kunnen vertellen.
Nee.
Ja, ik vond het een waardeloos gesprek, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat het heel goed is, hè, want het thema polarisatie is echt hot. Je hoort het overal. En dan zetten ze manieren in en die ook weer tot polarisatie oproepen bijna.
Ja.
Dus het idee is goed, maar we gaan dan mensen die heel veel niet op elkaar lijken, die gaan we dan bij elkaar zetten en dan... Ja, je moet dat in mijn beleving wel echt goed sturen. En dat is ook wel, ja, met hoe wij onze dialogen voeren. Daar heb je ook gewoon tijd voor nodig. Aandacht heeft tijd nodig.
Ja, en dat is lastig in zo'n snelle wereld waarin we nu leven.
Absoluut.
Ja, want daar hebben we nergens tijd voor.
Ja, terwijl iedereen, als mensen uiteen, want wij hebben een dialoogmethodiek, als we die echt netjes doen, dan zijn we daar 2 jaar mee bezig. Dan hebben we 2 jaar lang een gesprek met man of 8.
Ja.
En iedereen die zegt aan het einde, jeetje, wat was het toch fijn om gewoon even met aandacht naar iets te kijken, naar een onderwerp te kijken, daar een uitwisseling over te hebben, de rust te hebben om dat te doen. Iedereen vindt het fijn en bijna niemand die maakt daar tijd voor. Ja, dat vind ik echt... Jammer.
En je kunt je ook afvragen of het wel gewenst is. Hè? Jij zegt net zelf ook al van, je vaak krijg je zo'n stelling en dan is het ja of nee. Dat is ook heel makkelijk en heel fijn. En op televisie zien we dat natuurlijk ook terug. En op social media, waar we natuurlijk straks ook de brug naar willen maken, naar social media en chat apps, is dat natuurlijk ook zo. Hè? Daar zien we ook dat het heel makkelijk is om ja en nee te roepen. Ja of nee te kiezen. Hè? Je moet bijna wel kiezen. Ze nodigen nooit iemand in een televisiegesprek uit die het ongeveer met elkaar eens zijn.
Ja.
Want het moet wel ergens clashen.
Hmm.
En dan wordt het pas interessant. Maar het hoeft dus niet per se te clashen om het ook interessant te krijgen, een gesprek.
Nee, Maar tegelijkertijd, een dialoog mag wel knetteren ook. Hè? Dus het gaat niet zozeer om dat er geen tegenstellingen naar boven komen. Of dat we het allemaal met elkaar eens moeten zijn. Het gaat erom dat we met respect naar elkaar luisteren. Dus en elkaar uit laten praten. En niet dus gaan overtuigen. Maar nog steeds kunnen er echt wel tegengestelde meningen op tafel komen. En daar ook soms boosheid bij ontstaan over wat iemand vindt. Dat mag er ook allemaal zijn. Juist emoties zijn heel belangrijk. Je wil juist niet emoties wegstoppen. Alleen wat het mooie is als je echt een gesprek van 2 uur hebt of een dialoog van 2 uur hebt.
Ja.
Dan heb je tijd om uit te vogelen met elkaar. Wat betekent dit? En hè, in de snelle samenleving, als je stel op je werk, je hebt elke keer maar heel kort na elkaar heb je overleg. Dan moet je door en door, moet door en moet door en door. En social media zijn ook zo ingericht. Hè? Dus daar blijf je maar nieuwe content zien. Dus je gaat eigenlijk, ik bedoel, je bepaalt zelf hoe snel je doorheen scrollt natuurlijk. Maar we weten allemaal, als we iemand door social media zien scrollen, dat die duim continu op en neer gaat.
Ja.
Dus dat betekent dat het heel snel voorbij gaat. En dat even je aandacht valt op iets en daar, hè, dan voel je een trigger.
Ja.
En dan denk je, ik ga hierop reageren of niet. Maar waar is dan even de tijd en de ruimte om na te denken, maar waarom voel ik dit nou hierbij? Waarom word ik hier nou door getriggerd?
Nou ja, de afzender die triggert jou ook. Hè? En die weet je waarschijnlijk ook te triggeren. Want die weet dat jij met je duim langs heel veel berichten gaat. En die wil de aandacht. Dus die zal ook iets intypen waar jij een emotie van krijgt. Waar je heel blij van wordt of heel boos van wordt.
Ja.
Als neutraal is, dan gaat je duim er langs, denk ik.
Ja, dus inderdaad, social media zijn heel erg daarop gericht. Maar heel veel tv-programma's natuurlijk ook. Hè? Dus als je naar een actualiteitenprogramma kijkt, daar moet het ook allemaal kort en krachtig. En denk maar aan Omtzigt die dat ook ter sprake heeft gebracht over de politieke debatten nu in aanloop naar de verkiezingen. Hij zei van, ik wil niet allemaal elke keer maar 3 minuten in een debat hebben en dan met 10 mensen in debat gaan. Ik wil de ruimte hebben om echt inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. En nu denk ik niet dat zij echt bezig zijn met dialoog, maar het feit dat hij vraagt voor meer ruimte is wel essentieel, denk ik, om goede meningsvorming ook te hebben.
En Hartverzachters gaat over online en online conversaties op social media of chat apps. Of van mijn part in een spelletje waar je met elkaar nog kletst. Is daar dan die ruimte eigenlijk wel genoeg om een goed gesprek of zelfs een dialoog te kunnen voeren?
Ja, als je meegaat in het format zeg ik nee. Maar ik denk dat je daar dus altijd zelf de keuze in hebt om daarin mee te gaan of niet. Dus met hoeveel aandacht ga jij een bericht lezen op... Kijk, ik ben zelf vooral actief op LinkedIn.
Ja.
Ik volg daar heel veel mensen die iets schrijven over onderwerpen die ik belangrijk vind, die ik interessant vind. Ik scroll er ook regelmatig doorheen. Ik bedoel, het is niet dat ik nou altijd met aandacht iets lees, maar soms zijn er dingen dat ik denk, oh, maar dit zet me echt aan het denken. En dan neem ik de tijd om alle reacties te lezen bijvoorbeeld. Of ik neem de tijd om de pagina waar naar verwezen wordt te lezen. Dus je kiest zelf of je daarin meegaat of niet. En als ik reageer, dan lees ik altijd eerst heel goed waar gaat het over. Dan lees ik ook heel goed hoe andere mensen daarop reageren. En pas dan ga ik mijn eigen reactie formuleren.
Dus eigenlijk heb je daar al iets gedaan wat je ook in een dialoog doet. Is dat je al verschillende perspectieven tot je hebt genomen. Degene die het plaatst. Daar reageren mensen op en dat zijn waarschijnlijk vanuit hun perspectief op dat, die fles water staat hier nog.
Ja.
Op die fles water. En dat maakt al dat jij al eigenlijk wat jij offline doet, hè, in face-to-face, in gesprekken, pas je dan eigenlijk dan ook online toe.
Ja.
En daarbij gebruik je dus ook tijd. Dus het is misschien niet zozeer het medium wat we gebruiken, face-to-face of online. De kracht zit hem volgens mij ook, wat jij zegt, in de tijd en de aandacht die je ergens aan besteedt.
Ja, ik denk dat je dat goed samenvat. En ik denk dat er nog iets is als ik denk aan wat ik doe in dialoog offline, wat ook online relevant is.
Ja.
Is als je dan iets schrijft, zeg je dan van, hè, dus gewoon inhoudelijk wat je schrijft. Zeg je van, nee, het is niet zo, het is zo. Dus dat je het echt als iets poneert als van, het is zo.
Ja.
Dus dat heeft weer te maken met dat vastzetten of niet. Of hou je het bij jezelf? Hè? Vanuit mijn ervaring heb ik gezien dat op mensen vaak op deze manier reageren. Of ik heb in dit artikel gelezen dat er ook op zo'n manier naar gekeken kan worden. Dus ook de manier waarop je schrijft, daarmee geef je zelf richting aan hoe ook weer andere mensen gaan reageren.
Je zet eigenlijk de deur open voor anderen om ook hun mening te geven en jou misschien ook ongelijk te geven.
Ja.
En dat vond ik wel mooi. Ik had een keer een boek gelezen, Think Again, van Adam Grant. En die man die vertelt ook in zijn boek dat hij vooral mensen om zich heen wil hebben die hem ongelijk geven. Dus hij is vooral op zoek naar mensen die het is niet met hem eens zijn en die hem kunnen corrigeren of feedback kunnen geven. En dat is voor hem een soort rijkdom.
Ja.
En daarmee zegt hij ook heel erg te groeien en juist daarom veel beter zijn mening te kunnen vormen en verwoorden. Nou, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi.
Ja, dat sluit ook wel mooi aan met, dus ze zeggen ook wel eens dat je als je online zit, dat je dan in een bubbel terechtkomt van mensen die gelijkgestemd zijn, op dezelfde manier denken. Ik denk ook dat dat is, als ik naar mezelf kijk op LinkedIn, volg ik dus vooral mensen die ik interessant vind.
Ja.
Maar ik kom ook wel mensen tegen, of ik zoek ook mensen op die waar ik het bewust niet mee eens ben. En die laat ik dan ook voorbij komen in mijn tijdlijn. En ik merk wel dat ik dat best wel moeilijk vind. Dus dan lees ik dan weer iets van bijvoorbeeld politici waar ik die dan niet echt passen in mijn straatje, die volg ik ook wel. En dan lees ik daar iets van. En daar dan roep ik eigenlijk bijna ook die triggers op bij mezelf. Dat ik denk dat ik echt verontwaardiging voel van wat ze dan zeggen. En dat is voor mij ook een goede les om dan daar weer stil bij te staan. Oké, maar wat kan ik hier toch weer van leren? Van hoe zij anders er tegenaan kijken. Of weet je, als je vaker dingen voorbij ziet komen, dat ik dan een boek koop om daarin te verdiepen. Dus dat iemand iets zegt over mij, van ja, maar jij bent zo. Dat ik echt denk van, hè, maar is dat zo? Nou, dan ga ik daarin verdiepen. Ik zeg niet meteen nee, want mijn eerste reactie was eigenlijk nee. En toen dacht ik later, nee, ik ga me daarin verdiepen. En ik ga dan kijken wat daarvan klopt. En dan ga ik pas eigenlijk die conclusie trekken. En dan ga ik er nog een keer over in gesprek met die persoon. Dit is overigens niet online, maar dit kan je natuurlijk ook online doen. Dus als iemand tegen je zegt van nou, wat hypocriet dat je zo denkt. Oh, mijn eerste reactie is nee, ik ben niet hypocriet.
Nee, je gaat in de verdediging.
Ja, maar zou er toch iets in kunnen zitten wat die ander zegt?
Ja.
En om daar dan, toch eerst mee aan de slag te gaan en misschien ook zelf bronnen bij te zoeken. Of...
Ja, ook daar zit weer het tijdselement in. Dat je de tijd neemt om iets zelf te lezen en te onderzoeken.
Ja.
En een stukje begrip en openstaan voor die ander dus. En ik vind het knap dat je dat doet, dat je andere mensen volgt met andere meningen. Want er komt dan nogal eens wat op je af. Maar het zal wel jezelf verrijken door ook andere perspectieven te zien. Of die nou goed of slecht zijn.
Ja.
Het helpt je wel om dat te zien, denk ik. En daar rekening mee te houden en jij misschien weer dingen daarna verwoordt.
Ja, en ik moet wel zeggen, ik reageer zelden op mensen die echt hele andere dingen zeggen. Ik gebruik het meer voor mezelf. En als ik heel eerlijk ben, het bevestigt me soms ook wel eens in... Oh ja, maar jij bent anders dan ik of zo. Dus dat soort gevoelens heb ik absoluut ook. Hè? Dus dat ik denk van dat ik weer verontwaardigd ben over wat iemand zegt. En dat ik dan echt denk, ja, het is maar goed dat ik niet op jou ga stemmen. Want dit klopt echt niet. Dus je krijgt er soms ook een soort bevestiging van oh ja, maar mijn pad is wel goed. Dus, maar weet je, dat is ook heel menselijk.
Ja.
Maar ik ben er alert op. Ik ben me er bewust van. Ik denk dat dat me geleerd heeft in de afgelopen tijd om met een dialogische houding in het leven te staan.
Ik merk zelf dat we steeds vaker onze gesprekken online doen. En elkaar minder snel bellen en elkaar minder snel opzoeken. Dat merk jij denk ik ook. Moeten we elkaar weer meer opzoeken, vind jij?
Ik denk dat als je dan vooral hebt over de smartphone. Want we hebben natuurlijk ook die coronacrisis, waardoor we ook in het werken veel meer online zijn gaan werken. En ook online overleggen hebben. Maar als je het puur hebt over die smartphone en de social media. Dan denk ik dat we daar afhankelijker van zijn geworden in het contact met de ander. En dat heeft absoluut ook voordelen. Hè? Dus dat je ook makkelijker even een berichtje stuurt aan iemand met wie je niet samen bent. En dat kan voor heel veel mensen ook al een gevoel van verbinding geven. Maar dat heb ik persoonlijk gemerkt en in mijn omgeving gezien. Na die coronacrisis dat we echt heel veel online deden. Dat mensen het persoonlijke contact ook echt gemist hebben. En ik heb het gevoel dat die verandering of die realisatie wat daar gebeurt, dat nog steeds aan het doorappen is. Dus laatst zei een collega tegen mij van, jeetje aan, kunnen we gewoon niet een kwartiertje laten beginnen met ons overleg? Want dan kan ik gewoon even wat ik heb gedaan laten bezinken. Dus dat is ook al een tijdsaspect eigenlijk. Ik heb er weer tijd voor nodig om even weer dingen te laten zijn of te laten doordringen van wat ben ik nou aan het doen. En ik denk dat dat nog meer aan het als je aan het doorontwikkelen is. Hè? Dus je ziet ook dat organisaties bezig zijn met vraagstukken waarbij ze zeggen van ja, we willen absoluut niet mensen verplichten naar het werk te komen, maar we willen ook die ontmoetingsmomenten houden. En online ontmoetingsmomenten, die zijn, ik denk dat iedereen dat wel geconcludeerd heeft, die zijn onvoldoende. En dat geldt dus ook in je privé situatie. Dus dat je, als je app-contact hebt met de mensen om je heen, dat je daarnaast absoluut die behoefte blijft houden om elkaar persoonlijk te zien. En ik denk ook dat mensen dat weer veel meer zijn gaan doen sinds corona, omdat ze zich zo gerealiseerd hebben wat ontbrak toen het er niet was.
Elkaar recht in de ogen kijken, elkaar zien, voelen,
ja.
Ruiken misschien zelfs. Ja. En ik merk het zelf ook wel een beetje in generaties. Dat sommige mensen die jonger zijn dan ik veel minder snel de telefoon oppakken. Ik had van de week nog zo'n dingetje dat ik iemand herinnerde om wat op te leveren. Nou, dat deed ik eerst per WhatsApp. En later ben ik een paar keer gaan bellen. En dan kom ik meteen in de voicemail. En uiteindelijk krijg ik dan toch geen belletje terug, maar weer een WhatsAppje terug. Dus het lijkt soms ook wel een soort excuus om het dialoog niet aan te gaan. Hè? Om er maar een online gesprekje van te maken en het daarbij te houden. Dat is misschien ook veilig.
Absoluut. En tegelijkertijd geeft het ook meer ruimte aan mensen die, hè, want er zitten gewoon verschillen in hoe mensen benaderd willen worden, reageren op anderen. Sommige mensen die zijn wat meer secundair in hun, hè, die laten dingen over zich heen komen. Die hebben dan even een tijdje nodig om te sudderen. Van wat betekent dit nou? Wat vind ik hiervan? Ja, die mensen hebben natuurlijk veel meer de gelegenheid om dat te doen als ze een berichtje krijgen bijvoorbeeld. Ja. Alleen, nou ja, gaan ze dan terugbellen of een berichtje terugsturen? Daar zit natuurlijk inderdaad wel verschil in.
Dus het voordeel van online kan nog wel zijn dat je het tijdselement waar we het net over hadden, ja, de rust, het verdiepen, dat zou je dus ook in die tijd kunnen doen, omdat dat gesprek niet synchroon loopt. Het loopt, ja, asynchroon, ja, en je hebt dus die tijd om, ja, nog iets.
En ook hier zit weer je eigen keuzemogelijkheid in. Hè? Dus in hoeveel appgroepen zit je? Of aan hoeveel doe je echt mee? Ik heb bijvoorbeeld nu in een bepaalde context net onlangs weer een nieuw appgroepje opgericht. En dan, ja, gebeurt er iets en dan zien we elkaar later live. En dan is het van, oké, hoe gaan we dan ermee om in die appgroep? Want de ene zegt van, nou, ik vind het juist heel fijn om directe reactie te krijgen. En de ander die zegt, ja, ik kan het allemaal niet volgen hoor. Ik kijk heel af en toe op die app. Van mij moet je dat niet verwachten. Dus ook daarin heb je zelf de keuze, wat doe je? Je kan dus, in dit geval is het een vrij klein groepje, en kun je dus met elkaar afspreken, wat is onze etiketten in zo'n groepje? Verwachten we direct reactie? Of willen we juist dit alleen maar voor korte dingetjes? Dus je hebt zoveel meer invloed hierop dan dat je zelf, hè, dus dan in plaats van het je te laten overkomen en, ja, dat je daarin gewoon mee te gaan. En dan is ook, hè, dan kom ik toch weer bij, als je wat meer tijd hebt, dan gaat het ook om, maar welke behoefte heb ik nou? Wat vind ik nou belangrijk? Nou, voor mij is dan, hè, als voorbeeld iemand die zegt, zo'n appgroep alleen voor even concrete afspraken. Zullen we dan en dan bij elkaar komen? Wie neemt dat en dat mee? En anderen die vinden het juist heel fijn om heel uitgebreid te vertellen over een dag en dan weer een uitgebreide reactie op te krijgen. Dus ja, je kan daar zelf heel erg in sturen. En dus ook de mate van contact offline en online mede vormgeven.
Tot op zekere hoogte, want als ik in zo'n groepje zit en ik kan er eigenlijk niet uit en ik wil er wel uit en er gebeuren allemaal dingen waar ik geen interesse in heb en ik krijg dat wel steeds voor me.
Wat zou dan een reden zijn om er niet uit te kunnen als dit de situatie is?
Ja, bijvoorbeeld een groep collega's waarmee je zit en waar je gelijk ook misschien jezelf buiten de groep stelt door als enige uit zo'n groep te gaan.
Ja.
Dus de sociale druk wat er ook in kan zitten.
Nou ja, dan, ik heb dat ook meegemaakt. Ik ben op een gegeven moment gestopt met WhatsApp en ben ik met de andere app ben ik doorgegaan. Dus ik ben toen heel bewust uit een aantal groepen gestapt. En dan kom je situaties terecht waarin je met een grote groep bent en die zegt van, we gaan een WhatsApp groep oprichten. Nou, ik kan dan dus niet meedoen, want ik zit niet op WhatsApp. Daar zitten ook elementen aan van, in hoeverre is dat echt een groep en wil die groep jou er ook bij hebben? Want als ze je er echt bij willen hebben, dan komen de belangrijke dingen toch wel naar je toe. Ook al zit je niet in een appgroep.
Oh ja.
Dus daar zit ook een verbindingselement wat mij betreft. En voor mij, weet je, ik ben ook uit groepen gestapt. Inderdaad, dat ik denk van, ja, dit hoef ik eigenlijk allemaal niet te weten. Dat is helemaal prima. Ik voel me wel een soort van verplicht om er dan bij te horen. Maar ja, dat is dan dus gewoon niet meer. Dus gewoon een andere situatie. En dan word je dus misschien ook wel gedwongen op een andere manier contact te zoeken met die mensen. Dus misschien juist wat vaker af te spreken. Of beter één op één contact te hebben. Dus het laat je ook nadenken over, hoe wil ik contact hebben met deze mensen? Is een groep, de groep, wel de manier waarop ik contact wil hebben met deze mensen?
Dus op zekere hoogte heb je toch je eigen regie op die manier. En vormt het zich wel weer.
Ja.
Ja. Ja, ik zie een aantal elementen terug in wat jij doet met dialoog en dialoog begeleiden. Die volgens mij heel goed toepasbaar zijn op gesprekken op social en op chatgroepen. En volgens mij is een hele belangrijke wel de tijd nemen voor iets, voor elkaar, voor jezelf. Om tot perspectieven te komen. Om te verdiepen in een ander. En misschien ook wel in jezelf. Hè, wat jij ook zei van een stukje zelfreflectie. Dus dat vond ik wel heel mooi. Dat is volgens mij heel goed toepasbaar. Maar ook volgens mij die menselijke kant. Dat je iets wil weten van een ander. Dat kan online toch ook wel. Dat je nog even een beetje kijkt van wie heb ik nou eigenlijk voor me. Met wie ik praat.
Ja. Dat kan je online opzoeken. Ik zou eerder adviseren om het gewoon te vragen. Want ook,
oh ja.
Hè, ik had het al eerder over het dingen vastzetten. Nou ja, ik heb ook op LinkedIn een of andere bio geschreven. En wat is mijn functieprofiel? En daarmee zet ik dingen eigenlijk ook vast, want ik schrijf het op. En tegelijkertijd lees ik het soms en denk ik, nou, ben ik daar nou nog mee bezig? Of waarom noem ik mezelf zo? Dus je kan ook de regie gewoon bij de ander neerleggen. Want als jij iets gaat lezen over die ander, dan interpreteer je dat ook op je eigen manier.
Ja. Ja.
Dus vraag van wat maakt, hè, vanuit welk perspectief of vanuit welke ervaring of vanuit welke functie. Dus ik zou het eerder vragen dan zelf opzoeken ook.
En zelf zou ik dan ook op zoek gaan naar gelijkenissen, dingen die overeenkomen. Nou, ik heb jou al eens eerder gesproken en toen leerde ik van jou van, nee, waarom zou je dat doen? Waarom zou je niet juist naar verschillen gaan zoeken?
Ja, nou, dat is leuk dat je dat hebt meegekregen uit het vorige gesprek. Als je het nu zegt, dan denk ik, ook weer dingen niet vastzetten, denk ik van, misschien ligt het wel gewoon aan de context.
Ja.
Dus laatst had ik ook een training gegeven en dat deden we een kleine oefening. Dat was gewoon een groep collega's die elkaar dus wel kennen. Maar de vraag is, in hoeverre kennen ze elkaar misschien wel op een dieper niveau? En daar deden we juist de oefening. Ga met iemand in gesprek en kijk of je een onverwachte overeenkomst kan vinden. Dus misschien is het ook wel afhankelijk van de context. Dus als je het gevoel hebt, ik sta tegenover die persoon, dat het dan belangrijk is om een overeenkomst te zoeken. Maar als je denkt van, oh, we zitten gezellig met elkaar in onze bubbel,
ja.
Dan kan je misschien op zoek gaan naar verschillen. Dus dat je daarmee je bubbel eigenlijk doorprikt of vergroot of verkleint of hoe je het ook wil zien. Dus
ja,
dat het afhankelijk is van de context.
En dat is ook denk ik wel mooi wat jij zegt, want jij doet dialogen in die faciliteer je in Rotterdam. Dus dat betekent ook wel vaak dat mensen ook daar al een overlapping hebben. We zijn Rotterdams of we komen misschien uit dezelfde wijk of we houden van dezelfde voetbalclub.
Ja.
Dat kan ook wel mensen verbinden.
Ja.
Maar het hoeft dus niet per se.
En zelfs als je een dialoog hebt, we hebben wel over het algemeen één thema wat centraal staat.
Ja.
Dus je kijkt met z'n allen met je eigen perspectief naar zo'n thema. Alleen al een dialoog voeren geeft verbinding, ongeacht wat er inhoudelijk gezegd wordt. Dus ongeacht of je nou verbinding vindt of niet. Overigens is er altijd wel een connectie. Maar soms zit die gewoon in het feit van, we zijn hier met elkaar en we luisteren naar elkaar. Dat wel genoeg connectie is.
En dan zonder elkaar te proberen te overtuigen en zonder te willen winnen.
Ja.
Dus eigenlijk wil je geen doel of heb je niet per se een doel voor ogen. Dat komt misschien later wel.
Ja. Ja, dus we hebben regelmatig dialogen die we organiseren die eigenlijk alleen als doel hebben om mensen met elkaar in contact te brengen. Organisaties zetten ook wel eens dialogen in, die hebben er soms wel een doel bij. Hè? Want die willen bijvoorbeeld dat er beter samengewerkt wordt of dat er aandacht komt voor het thema inclusie.
Ja.
Daar voer ik ook wel dialogen op. Dus je kan wel met een doel in je achterhoofd, met een bepaalde intentie een dialoog organiseren. Alleen je moet niet verwachten dat er een bepaald iets uitkomt. Dat is vooral, hè, dus je moet dat ook openlaten en het gesprek zijn gang laten gaan. En dan kijken wat er ligt en daarmee gewoon verder gaan. Want als je een doel in je achterhoofd hebt, of zelfs expliciet maakt, ben je eigenlijk ook al bezig met overtuigen.
Ja.
Want jij zegt, wij gaan met z'n allen dat doel doen. En dan voelt iedereen van, oké, ik moet ook die kant op. Maar nee, een dialoog houdt dat juist heel erg open. En vanuit daar, dus je hebt ook van dialogische processen waarin je dus regelmatig met dezelfde groep bij elkaar komt, soms misschien wel rondom hetzelfde thema, dan gaat er ook iets ontstaan in zo'n groep dat er wel een richting uit gaat komen. En dan heb je dus ook, als je bijvoorbeeld denkt aan organisatieveranderingen, daar zijn dialogen ook echt heel geschikt voor, dat je niet achteraf draagvlak moet gaan creëren omdat je zelf vooraf dat doel eigenlijk al had, maar dat je veel meer vanaf het begin dingen samen gaat doen. En dat komt er misschien niet precies uit zoals je het had gehoopt. Of hoe je het zelf had gewild.
Ja.
Maar ja, je doet het wel met z'n allen als je in een organisatie werkt.
Ja.
Dus...
ja. Nou, dat betekent dat ik, als ik nu vanaf nu op social media ga, dat ik doelloos ga zijn. Ik ga niet zoveel willen. En daar helpt het mij in ieder geval mee om niet per se iemand te overtuigen of mijn mening door te geven. Maar vooral is misschien het doel voor mezelf om mijzelf te verrijken. Dat is misschien wel het doel wat ik ga proberen vanaf nu. Maar zo proberen open te staan voor anderen. Vragen te stellen, de menselijkheid op te zoeken, verdieping. Het de tijd te geven. Ik vond het wel mooi in de vorige podcast over polarisatie. Was ook de conclusie vertragen. En laten we nou eens vertragen met elkaar.
Absoluut, ja.
En dus als dat vertragen, dat vind ik ook heel goed hierbij passen. Dat je de tijd pakt en het eventjes op zijn beloop laat. Een plekje geeft, erover na kunt denken. Ja, ik zie een beter internet voor me als we dit gaan doen. Jij?
Jazeker, ja.
Ja, dus we hebben het eigenlijk net een soort samengevat. En we zijn begonnen in het gesprek met een dialogische houding. En eigenlijk hebben we hier iets nieuws bedacht. Of in ieder geval iets nieuws aangestipt. En dat is een online dialogische houding. Kunnen we die invoeren vanaf nu?
Nou, ik denk eerder dat het andersom is. Dat je gewoon zelf als persoon een dialogische houding kunt aanmeten.
Ja?
En die kan je inzetten in als je gewoon offline in contact bent met mensen, maar ook als je online in contact bent met mensen.
Oh ja.
Ik denk niet dat die houding aan zich dat anders is, want je bent ook gewoon als mens die houding heeft natuurlijk.
Dus eigenlijk verbreed je de dialogische houding naar ook het middel online.
Ja, ik zet de mens centraal. Dus ja. De mens met zijn houding zet ik centraal en die heeft keuzes in hoe die omgaat met mensen face-to-face en online.
Ik ga misschien toch stiekem een keer gebruiken, maar ik vind het wel heel mooi. Een dialogische houding. En pas hem ook online toe.
Ja, een dialogische houding voor online.
Heb jij nog andere tips waarvan je zegt van, hey, ik weet hoe je offline een dialoog moet voeren. Deze tip, die zou ik er nog echt mee willen geven voor online.
Nou, er is één uitspraak die wij regelmatig gebruiken. Die wat we eigenlijk al wel gewoon gezegd hebben, maar wat een beetje samenvat wat we besproken hebben. Ga niet voor je gelijk, maar ga voor je geluk. En je gelijk, dan probeer je dus anderen te overtuigen. En geluk, dan zit het veel meer bijvoorbeeld in de relatie die je hebt met die andere persoon of in het leren voor jezelf. Het is waar jij dan geluk uit haalt. En nu zijn er, werd ik laatst opgewezen, dat er natuurlijk ook mensen zijn die hun geluk halen uit hun gelijk krijgen.
Ja.
Maar je kan ook op andere manieren misschien wel je geluk vinden. Dus ga niet voor je gelijk, ga voor je geluk.
En wat zou zo'n andere manier zijn?
Nou, de relatie boven stellen. Hè? Dus dat als je een familielid hebt waar je eigenlijk niet over corona kan praten, dat je die relatie zo belangrijk vindt dat je niet meer elke keer blijft zeggen van ik ben het er echt niet mee eens wat jij doet of zegt hierover. Of, dus dat je dan de relatie belangrijker vindt dan ook duidelijk maken wat jij vindt. Of dat je het lerende aspect belangrijker vindt dan de ander overtuigen.
Dankjewel. Ik sluit altijd af met één vraag. En dat gaat over de payoff van hartverzachters. En dat is online verzachting hard nodig. En als er één ding mag verzachten online, wat zou jij dan kiezen?
Dan kies ik voor zet dingen niet vast. Dus dat geldt eigenlijk voor online en offline.
Ja.
Maar blijf nieuwsgierig. Ook al denk je iemand heel goed te kennen, ook al denk je precies te weten hoe het zit, zet het niet vast en hou de mogelijkheid open dat er nog iets meer is of nog iets anders is. En blijf nieuwsgierig.
Dank je wel, Anke, voor dit gesprek of dialoog. Ik weet het niet.
Ja, zeg jij het maar.
Ik vond het in ieder geval heel leuk.
Ik vond het ook erg leuk. Dank je wel, Stefan.
Je luisterde naar de Hartverzachtcast. Gemaakt door Stefan Lam van Hartverzachters. De jingle en de muziek zijn gemaakt door Marnix Walters. Op hartverzachters.nl lees je veel meer over online verzachting. Je vindt hier ook de tips uit deze aflevering. En als je dan toch onze website bezoekt, schrijf je dan ook in voor de Hartverzachters nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe blogs en kerstverse podcasts. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review achter. Zo help je ons aan meer luisteraars. Bedankt voor het luisteren.